Welkom bij een speciale aflevering van de Wielerflits podcast. Het is begin januari en dat is de periode waarin de meeste wielerploegen zich voorstellen aan pers en publiek. Zo ook Jumbo-Visma. En dat hebben ze gedaan in samenwerking met ons, met Wielerflits. Vanuit een teamhotel in Alicante hebben we een talkshow gemaakt waarin de ploegleiding en kopmannen van de ploeg terugblikten op succesjaar 2021. En ze vertelden vooral over hun plan en ambities voor aankomend seizoen. Deze podcast is dus een audioversie van de presentatie.
Vooruitblikken. We hebben heel veel video's, we hebben mooie interviews. We gaan inbellen met Tom Dumoulin, met Richard Plugge en nog heel veel meer. En dat allemaal in samenwerking met Wielerflits. De analytici van hun zullen er ook bij zijn. Maar om er nu alvast lekker in te komen, gaan we heel even kijken nog naar 2021. Want dat was best een lekker jaar. 76 overwinningen in 2021, 44 voor de mannen, 12 voor de vrouwen, 20 overwinningen voor het development team. We gaan daar heel kort even op terugblikken met mijn gasten hier die zijn aangeschoven. Overigens gaan alle renners en natuurlijk ook de mensen van de staf ook straks nog in gesprek met de journalisten die in grote getale aanwezig zijn in Alicante. Maar wij dus hier nu met de livestream van harte welkom. En dat van harte welkom geldt ook voor Mathieu Heijboer en Marijn Zeeman. Ik begin bij jou Marijn, als je deze beelden ziet. Wat roept het bij je op en wat was misschien de meest intense overwinning van afgelopen jaar?
Dit zijn natuurlijk mooie video's, prachtige momenten meegemaakt. Ik denk dat we een heel mooi jaar achter de rug hebben met op heel veel verschillende vlakken en fronten. Prachtige overwinning of prachtigere prestaties geleverd. Ja, en we hebben in oktober uitgebreid geëvalueerd en toen kreeg iedere coach eigenlijk de vraag, wat is nou de mooiste overwinning? En er kwamen heel veel verschillende antwoorden. Dus ik durf me daar niet aan te wagen. Het was in de breedte gewoon heel veel mooie momenten. En ja, iedere overwinning heeft wat dat betreft zijn verhaal, denk ik.
Ja, wat was de overwinning voor jou met het grootste of misschien wat mooiste verhaal, Mathieu?
Dat zijn eigenlijk twee. De Olympische titel van Primoz was ongelooflijk geweldig voor het team, voor eigenlijk het traject wat we met het tijdrijden ingezet hebben. En de tweede denk ik ook de overwinning van Wout in de tijdrit in de Tour. Daar mocht ik gelukkig achter zitten en de vorige keer dat we in de Tour waren liep dat minder goed af. Dus dat was in dat opzicht ook een heel mooie revanche eigenlijk.
Ja, je noemde net die evaluatie die jullie hebben gehad. Wat komt daar dan uiteindelijk uit? Zeg je dan tegen elkaar, dit was een geslaagd jaar?
Nee, eigenlijk niet. ik denk dat er een hele belangrijke kwaliteit van dit team is dat we eigenlijk elke dag streven naar beter. En elkaar kritische en opbouwende manieren benaderen, maar wel heel kritisch. Dus we staan eigenlijk vooral meer stil bij de momenten of naar de onderdelen of naar de processen die niet goed zijn gegaan of die beter kunnen dan naar de processen die goed gaan. Dus dat waren drie intense dagen waar een legio aan onderdelen naar voren kwam die we beter kunnen doen.
Ja, wat sprong daar het meeste uit voor jullie?
We hadden niet afgesproken dat je mij zulke dringende vragen ging.
Nee, maar waar ben je dan het meest kritisch op?
Er is niet één onderdeel. Er zijn heel veel verschillende trajecten, verschillende programma's. Naar de klassiekers, naar de grote rondes, Tour, Vuelta, Giro, talentontwikkeling, begeleiding. Er zijn heel veel verschillende onderdelen waar we naar kijken. En ook nog vaak van renner tot renner. Dus er is niet één aspect eigenlijk waarvan ik zeg, dat is echt het grootste punt wat we dit jaar gaan verbeteren. Maar we zijn wel altijd op zoek naar onderdelen in het totale programma wat we beter kunnen doen. En dat voert denk ik nu te ver om dat echt al die punten door te nemen.
Ja, laat ik dan wel even heel advocaat van de duivel spelen als je zegt, hè, het voorjaar bijvoorbeeld, dat was mooi geslaagd, maar geen monument. Is dat dan een van de dingen die daar bovenuit springt?
Ja, maar dan meer eigenlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de monumenten en in het voorjaar is dat dan met name Milaan-San Remo of nog meer Ronde van Vlaanderen. Dan kijken we meer van, hoe gaan we met name Wout dan bijvoorbeeld nog beter krijgen in die wedstrijden? Wat kunnen we dan nog anders doen met voeding, met training, met tactiek om hem, met name zeg maar die laatste anderhalf uur sterker te krijgen? Nou, en daar met de performance mensen, met alle coaches. Daar gaan we heel diep graven om daar nog verbeterpunten in te vinden.
Ja, ligt de druk in die zin nog hoger, Mathieu, als je deze woorden hoort van Marijn?
Ja, maar de druk ligt altijd hoog en die leggen we onszelf op. En wat Marijn al zei, we willen elk jaar beter. En nogmaals, we hebben in 2021 hele mooie, denk ik, unieke momenten beleefd. Maar tegelijkertijd zijn er ook een aantal zaken die echt beter kunnen. En dat willen we met z'n allen. En daar hoort ook een bepaalde druk mee, maar dat is niet erg.
Als we evalueren en die Tour die komt voorbij, kan je zeggen, de buitenwereld had niet verwacht dat Jonas Vingegaard zo goed was. Maar wij wisten dat wel en jij zeker als performance manager.
Nou, we wisten dat hij heel goed was. Maar goed, wij hadden natuurlijk ook niet voorspeld dat hij op het podium kon komen. Alleen hij heeft natuurlijk al wel in het voorjaar ook heel bijzondere dingen laten zien. En we hebben hem echt zien groeien in die aanloop naar de Tour, in die voorbereiding die eigenlijk begin mei al begon. Waarin hij onder het... onder de begeleiding van de oudere renners, zeg maar, op hoogtestage meeging. Vervolgens Dauphiné gereden en hij werd maar beter en beter. En we wisten dat hij kon verrassen. En gelukkig kreeg hij door de onvoorziene omstandigheden ook die kans.
Ja, Marijn, kijk ook even naar jou, want daar komt dan ook een contractverlenging uit voort met Vingegaard. Was dat een makkelijk 1-2'tje?
Ja, in dit geval heeft Richard tijdens de Tour eigenlijk vooral gedaan met zijn management. Ik denk dat het is nooit makkelijk, maar het begint met de intentie van een team, van het team en van de sporter om met elkaar verder te gaan. En als dat zo is, dan als het goed is, vind je elkaar dan altijd. En dat is in dit geval ook zo. Dus dat van beide kanten was de grote wens om met elkaar verder te gaan. En dan lukt dat, ja.
Ja, we gaan ook even schakelen met Richard Plugge, de algemeen directeur van Team Jumbo-Visma. Richard, goedemiddag. Waar zit je op dit moment en waarom ben je er niet bij?
Ik zit in Tienje en vanwege een close contact, zoals dat zo mooi heet, kan ik niet vliegen. Dus kon ik gisteren niet naar Alicante afreizen.
Oké. Je hebt net ook die video gezien met alle hoogtepunten uit 2021. Als jij daar een moment uit moet pikken, wat is voor jou de meest intense of emotionele?
Ik wist dat je die ging vragen. Zet mij ook maar onder druk. Kijk, het is een beetje kiezen tussen je kinderen bijna. Maar wat ik het allermooiste vond is hoe we dit jaar eigenlijk als team zijn teruggeveerd in de Tour de France. Van best wel veel tegenslagen in de beginfase naar uiteindelijk het beste resultaat in de Tour de France ooit van ons team. En ik denk dat dat laat zien hoe we als team, als je goed voorbereid bent en wat we nu, wat Marijn en Mathieu net ook al verteld hebben, als je dat heel goed doet, dan ben je ook in staat om je plan aan te passen. En dat hebben we heel goed laten zien in de Tour de France.
Ja, voelt misschien ook een beetje wat er daar in die Tour gebeurde als metaforisch voor Team Jumbo-Visma in het algemeen. Dat het team Jumbo-Visma, wel tegen een stootje kan. Ook als je kijkt naar de andere vlakken.
Ja, dat proberen we te doen. Hè. En dat begint met heel erg plannen aan de voorkant. En om vervolgens heel flexibel te kunnen zijn gedurende het proces. En dat is denk ik een van onze kenmerken. En dat klopt wat je zegt. Dat hebben we de afgelopen jaren laten zien. En ook afgelopen jaar laten zien. En dat is wel heel knap, vind ik. En daarom vind ik de Tour de France, hoe dat is gegaan, echt een exemplarisch voor Team Jumbo-Visma. Om na zo'n start, na zoveel tegenslag, toch de beste Tour ooit van ons team te rijden.
Wat heeft dat op commercieel vlak met de ploeg gedaan?
Ja, de aantrekkingskracht van ons team. Hè. Kijk, ik zeg altijd, het begint met gedisciplineerd en gepassioneerd talent. Ja, er zitten er twee op de bank, maar daar tegenover jou. Heel gedisciplineerde, talentvolle mensen die een hele grote groep renners, maar ook staf enzovoort aansturen. Nou, gezamenlijk ga je dan winnen. En als je wint, dan gaat die economische motor als het ware draaien. En ja, je merkt dat we steeds meer partners vinden die zich aan ons willen koppelen. Dit jaar bijvoorbeeld voor Kanselij bij de vrouwenploeg, maar ook de businessclub die aan het groeien is, het merchandise wat aan het groeien is. Ja, en dat is wat we eigenlijk 10 jaar geleden al wilden. Dat we eigenlijk de basis, dat we wat meer, wat minder fragiel eigenlijk worden in onze economische stromen. En dat gebeurt als dat mechanisme gaat draaien. En dat zie je de afgelopen periode. En ja, dan zie je dat die businessclub groeit. Nogmaals, Van Kanselij die erbij komt. Team Jumbo en Visma en Cervelo natuurlijk, die als grote partners heel tevreden zijn over hoe wij acteren. HEMA erbij, Campina erbij. Weet je, dat zijn mensen die, dat zijn partijen, de grote partijen, sterke partijen, die zich graag aan ons verbinden. En waardoor wij ook weer, het is een soort vicieuze cirkel de goede kant op, de positieve kant op, waardoor we elke keer weer sterker worden, nog groter worden, waardoor iedereen nog meer tevreden is. En ja, als iedereen, ook sponsors, zo gepassioneerd en gedisciplineerd blijven werken aan het succes van dit team, ja, dan hebben we een mooie toekomst in het vooruitzicht.
Ja, is de kerst op de taart, het sinds enkele weken in gebruik genomen hoofdkantoor?
Ja. Ja, dat is ook echt geweldig wat daar gebeurt. Hè. En, ja, we hebben Robert van der Wallen achter ons en Tom van Veen bijvoorbeeld. Hè, en de familie van Eert van Jumbo, die echt die groei blijven stimuleren. Die mij persoonlijk heel erg adviseren en ondersteunen. Niet zozeer in geld, maar wel in advies en in samenwerken. Om dat commercieel goed aan te pakken. En ja, als we dan samen met Somerset zo'n pand neer kunnen zetten in Den Bosch. Ja. En je mag, 2 jaar geleden heb ik de tekeningen gemaakt samen met collega's van het pand. 1 jaar geleden de eerste paal. En als je dan je droom service koers eigenlijk neer kan zetten. Waar wij het beste kunnen werken voor iedereen. Ja, dat is echt geweldig. En als je dan nu ziet wat een aantrekkingskracht dat weer heeft op mensen die lid willen worden van onze businessclub of die daar willen vergaderen of noem het maar, bedrijven die ook in het pand willen zitten. Het laat zien dat we een hele goede visie hebben en dat we met die mensen die achter ons staan echt een goede toekomst tegemoet gaan.
Richard, dankjewel voor je bijdrage. En wij gaan hier straks uitgebreid verder praten met Marijn Zeeman en Mathieu Heijboer onder andere. En heel veel renners die hier straks gaan aanschuiven. Maar naast een nieuw hoofdkantoor zijn er ook nieuwe renners bij de ploeg gekomen. Marijn, kan je een beetje een samenvatting geven van welke profielen er nu extra in dit team zitten?
Als we aan de onderkant of aan de jongere kant beginnen, zijn er natuurlijk een aantal jongens doorgestroomd vanuit het development team. Dus dat zijn echt versterkingen op de lange termijn. Dus daar, die krijgen daarna, daar gaan we het later nog over hebben, maar een speciaal programma. Die worden deels nog vanuit het development team door Robert de Groot begeleid en Sirik Jan en Wagi. En deel vanuit het al in het World Tour programma. Verder is natuurlijk, was een heel belangrijk speerpunt om de klassieke kern rondom Wout te versterken. Dus daar hebben we natuurlijk een paar prachtige versterkingen voor binnengekregen. Je noemde net Rowan Dennis natuurlijk. Dat is een allrounder op het gebied van het rondewerk, tijdrijden, waar Mathieu al intensief met hem mee samenwerkt. Ik denk dat waren eigenlijk de versterkingen waar we naar op zoek zijn. Waar we ook heel gelukkig mee zijn dat het is gelukt.
Ja, Mathieu, jij gaat veel ook met Rowan Dennis samenwerken, neem ik aan. Komt hij in een soort van snoepjeswinkel terecht op het gebied van performance?
Ja, het is in ieder geval duidelijk dat onze ploeg heeft enorme aantrekkingskracht voor toptijdrijders. En met Rowan zijn we ooit al eerder even in gesprek geweest. En hij heeft gewoon eigenlijk gezien dat de dingen die we toen schetsten, dat allemaal bewaarheid is geworden. En het is voor hem gewoon duidelijk dat zijn eigen ambitie, namelijk tijdritten winnen, dat hij die bij ons volledig kan waarmaken. En een van de eerste dingen die we met hem gedaan hebben, is meteen naar de windtunnel in Eindhoven. Zodat we gewoon zeker alles gewoon weer op punt hadden staan met hem. En hopelijk resulteert dat morgen al in een eerste overwinning.
Marijn, wat zijn, als je hem even strak en kort zou moeten samenvatten, wat zijn de grote ambities dit seizoen van Team Jumbo-Visma?
Ik denk dat, dat het begint vanuit de basisfilosofie dat we altijd beter willen worden. Dus daar zijn, je hebt de monumenten benoemd. De Tour de France blijft er altijd wat te wensen over. De Giro willen we weer beter gaan doen. De Vuelta start in Nederland. Maar er zitten ook ontwikkeltrajecten bij, met name bij onze jonge renners. We hebben ook twee, Dylan is vertrokken, dus de, David Dekker en Olaf Kooi, die twee jonge Nederlandse sprinters, die hebben nog niet de prestatiedruk zoals die wel bij de overige kopmannen zit. Maar ja, weet je, daar hebben we natuurlijk verwachtingen van. Ja, dus in brede zin zijn er heel veel verschillende periodes. En ja, Mathieu zei net al, we hebben geen druk van buitenaf nodig. Of nee, dat zit zo diep in deze ploeg dat we willen presteren, dat we altijd beter willen doen. En de volgende stap is nu 2022. Maar goed, we kijken ook nog naar 23, naar 24, naar 25. Dat is een. Uiteindelijk denk ik ook dat deze ploeg, ik bedoel, Richard heeft net al veel verteld over het commerciële stuk, over het nieuwe pand. Maar overkoepelend is het natuurlijk zo dat wij als gehele ploeg, als gehele organisatie, dus de staf hoort daarbij, de mensen van marketing, communicatie, commercie, dat er een zo'n sterk merk eigenlijk ontstaat, zo'n sterk programma, dat je eigenlijk ook in het hier en nu altijd het hoogste nastreeft, maar dat je ook een basis legt waarvan je kunt zeggen, ja, maar over 2 of over 3 of over 5 jaar zijn we ook nog steeds op een heel hoog niveau. En ik denk dat we nu heel veel goede mensen in onze ploeg hebben met hele goede coaches, maar ook in hele andere, de complete afdelingen zijn er nu, zit er zoveel talent dat het op het sportief vlak nu gaat om 2022, maar dat we ook op de lange termijn succesvol willen zijn.
Voor dit seizoen een monument pakken en de Tour winnen, want dat is wel een ambitie die jullie eerder heel duidelijk hebben uitgesproken, is dat meer een must geworden?
Nee, het is. Eigenlijk is nergens een must, want ik denk niet dat een goede motivatie is om op die manier verder te gaan. Weet je, het is de Tour de France is de grootste wedstrijd in het wielrennen en dit team wil ooit die Tour de France winnen. En we gaan er alles aan doen om dat in 2022 te laten lukken. Maar goed, weet je, deze sport groeit. Er zijn heel veel goede renners wereldwijd. Jumbo-Visma is in de gelukkige positie dat wij renners hebben die daarvoor meedoen. Maar uiteindelijk is niks een must. Het gaat er veel meer om dat je eigenlijk de basis schept, zodat het ook daadwerkelijk kan gaan lukken.
Mathieu, nog heel even kort over de Tour. Is het een uitdagende voor jou als performance manager, met alles wat er nu ook in zit, de kasseienstroken die erbij zitten, opnieuw Planche de Belleville dat er weer in zit. Is dat ook weer voor jou een uitdaging?
Nou, dit is een heel divers parcours, zeg maar. Er wordt heel veel gevraagd op verschillende vlakken van de renners. In die zin is het inderdaad uitdagend, maar ook heel, heel mooi. En we hebben uiteraard al een heel grondige analyse gemaakt van wat er nodig is om zo succesvol mogelijk te zijn. En daar moet je niet alleen voor kunnen klimmen, maar daar moet je ook inderdaad in de hectiek kunnen staan, tijdrijden, etc. Dus ja, alles wordt gevraagd en daar zijn we nu al hard mee bezig.
Maar maakt de extra kasseien het nog net even extra spannend ook voor jou als performance?
Ja, nou zeker. Die kasseienrit geeft natuurlijk een extra dimensie aan de Tour en aan de eerste week. En we zijn ons nu al maximaal aan het voorbereiden om het daar ook te staan.
Ja, wat voor fiets? Ga je wisselen? Ga je niet wisselen? Dat soort vragen.
Dat soort vragen, ja.
Heel spannend. Bedankt in ieder geval voor nu. Wij gaan kijken naar jong team Jumbo-Visma. Ja, de mannen van Jong Team Jumbo-Visma. En er zijn er drie aangeschoven, drie talenten. Die zijn doorgeschoven vanuit het development team. En we zitten hier ook nog steeds. Ik zit naast Marijn Zeeman om te praten over talentontwikkeling binnen de ploeg. Welke stappen, Marijn, zijn er nu allemaal gezet op dit vlak het afgelopen jaar?
Ik denk dat gaat natuurlijk terug naar het moment dat dat we zijn begonnen met het development team. Dus het eerste seizoen, dat was een raar jaar voor onder andere voor deze drie mannen, omdat dat corona natuurlijk losbrak. Ja. Maar Robert de Groot is degene die het jeugdprogramma eigenlijk leidt, die het development team leidt. En die ook, waar ik heel intensief mee samenwerk om goed na te denken over hoe leid je talenten op? Waar gaat het precies naartoe? Wat wordt er gevraagd? Daar is denk ik 2 jaar lang verbluffende ontwikkeling eigenlijk heeft er al plaatsgevonden. Als je nu ziet hoeveel jongens al zijn doorgestroomd naar de hoofdmacht van onze ploeg. Waar ook veel gevraagd wordt en waar zij dus al goed genoeg voor zijn. Daar verdienen alle kaderleden, de 3 coaches van het development team natuurlijk alle complimenten voor. In 2022, of eigenlijk is dat al begonnen, is er ook een traject of een project daaronder bijgekomen. Dat is Cycling Class NL. Dat is een initiatief van de NOC-NSF, Team Jumbo-Visma en de KNWU. En daar worden de grootste talenten van Nederland, de jongens en meiden, gescout en opgeleid en stromen uit naar verschillende teams Jumbo-Visma één ploeg van is.
Ja, en dan niet te vergeten de Jumbo-Visma Academy in samenwerking met de scholen. Dat gaat ook nog steeds voor.
Ja, dus Jaap van Hulten die draagt de Academy. Wat met name gericht is op het enthousiasmeren van jonge wielrenners en wielrensters. Maar ook ter ondersteuning van de verenigingen in Nederland. Dus er zijn een aantal verenigingen al die zich daar al in hebben ontwikkeld. Die daar in breedste zin van het woord eigenlijk begeleid worden en ondersteund worden. En hopelijk om op die manier de vijver van het Nederlandse wielrennen te verbreden.
Ik noemde net de term jong, Team Jumbo-Visma. Dat is een nieuwe term die misschien wat meer introductie nodig heeft ook voor jou.
Ja, dat vonden we wel een mooie naam. En dat is natuurlijk, dat komt eigenlijk natuurlijk uit het voetbal. Hè, waarin je in de keukenkampioen-divisie nu jong Ajax, jong Utrecht, jong PSV, jong AZ. Wat daar natuurlijk gebeurt is al dat ze op professioneel niveau eigenlijk al ervaring opdoen. De talenten. En dat geldt eigenlijk ook voor de manier hoe wij het aanpakken. Dus voorheen was natuurlijk vaak een wat hardere lijn tussen een development team en een World Tour team. En wij beschouwen het eigenlijk nu veel meer als 1 selectie, waarbij je vooral onder de begeleiding valt van het development team of van het World Tour team. Maar waarin we vaak gemixte wedstrijden rijden. Waarin we ook een speciaal programma kiezen. Waar dan ook met name eigenlijk de renners die in die groep zitten. Dus dat zijn eigenlijk de beste van het development team. En dat zijn de jonge renners, de talenten uit het World Tour team. Zodat zij ook, en wat dus met name echt bedoeld is om ervaring op te doen in wedstrijden. En met ervaring bedoelen we ook dat ze finales rijden. Dat ze zelf voor resultaten kunnen gaan. Dat ze echt gaan ondervinden wat het is om op een hoger niveau te rijden. Zonder dat ze altijd voor een van de kopmannen van onze ploeg hoeven te rijden. Zoals ook voor deze 3 mannen. Die hebben echt wedstrijden waarin ze voor de overwinning kunnen meedoen, waarin ze ervaringen gaan opdoen, waarin ze niet altijd op het hoogste niveau zitten, maar net een klein niveautje daaronder. En het andere moment kunnen ze leren van Wout of van Steven of van Robert of van Primoz, noem allemaal maar op. Dus dat hebben we, dat zijn we wel uiteraard lang mee bezig geweest om die puzzel te leggen, om het in het geheel te laten passen. Maar daarmee verwachten we wel dat onder andere deze 3 jongens naar een heel hoog niveau kunnen opleiden.
Ja, de 3 jongens hier op een rij, Tim van Dijken, Michel Hersman en Mick van Dijken.
Hoe wist je dat Tim dit was eigenlijk?
Ja joh, maar die jongens die lopen hier ook alweer een paar jaar rond. Tim, om met jou te beginnen. Jij hoort dit verhaal ook. Daar herken je helemaal. Jij zit er vanaf het begin bij. Hoe is dat bevallen, dat traject? En van wie en wat leer je dan?
Het traject is voor mij heel goed bevallen. Het is eigenlijk meer of meer een soort van transformatie wat je doormaakt. Althans, zo voelt het voor mij.
Want jullie komen uit het mountainbike.
Ja, exact. Dus dat was helemaal anders natuurlijk. Een hele andere, we kwamen eigenlijk uit een hele andere discipline. En dan kom je ineens op de weg terecht. En dan is het ook meer of meer een teamsport natuurlijk. Want je probeert als team zo goed mogelijk resultaten te halen. En dan met alle professionaliteit en ontwikkeling die daarbij komt kijken. Ja, en natuurlijk wat Marijn ook al aangaf, het coronajaar wat heel apart was. Zijn we toch best goed gegaan in de ontwikkeling.
Ja.
En dat is heel fijn.
Best goed. Je pakt gewoon een Nederlandse titel op de weg. is dat de doorbraak geweest voor jou gevoelsmatig?
Dat is natuurlijk heel erg mooi. Hè? Daar werk je voor. Voor die momenten dat het ook echt lukt. En dat was er zeker één van. Dat was echt een team effort. Dat was zeker een heel mooi moment voor mij.
Ja, Michel, we kunnen het in het Nederlands doen. Hè? Je spreekt het bijna vloeiend volgens mij.
Ja, denk ik wel.
Ja. Duits kampioen tijdrijden bij de belofte. Hoe is jouw traject verlopen de afgelopen jaren?
Ja, voor mij was het dus iets anders. Ik moest niet nog leren op een wegfiets te rijden, dus dat ging al. En dan was het een beetje meer zo die schok. Je gaat naar een Nederlandse ploeg. Het is een hele andere cultuur eigenlijk. En dan zit je daar in het eerste trainingskamp en je ziet 150 mensen die je helemaal niet kennen. Dus echt alles super groot. En meer maak je die stap dat je Nederlands leert. Dat je meer en meer thuis voelt. Je leert al die mensen kennen. En het beste dan vond ik eigenlijk hoe de begeleiding... Ja, hoe persoonlijk die begeleiding eigenlijk is. Dat je echt op alle vlakken, het is persoonlijkheid, het is tactiek of voeding of training, alles. Dat iedereen echt op zijn eigen snelheid kan groeien. En ik vind dat was eigenlijk het indrukwekkendste voor mij. Hoe goed dat ging. Ook met die coronaperiode en zonder veel koersen.
Ja. Mick, daar wordt natuurlijk heel veel gerefereerd aan dat jij met je broer in dit team zit. Maar laat ik ook even kijken, vanochtend waren we dan even bij een training van jullie. Laten we heel even kijken hoe dat eraan toe gaat tussen jullie. En dan wil ik straks een beetje toelichting op wat er hier nou precies gebeurt. Kijk even mee, Mick en Tim.
Mick, hoeveel was het?
Ja, beter dan jou. Net iets meer.
Hoeveel was het dan?
Ja, net iets meer dan jou. je hebt gewonnen.
Hij was er 3-1 van mij, hè?
Ah joh, gebeurt in de koers, hè, Tim? Al het kruid verschiet op training. Ah joh, goed gedaan.
Mick, gaat dit altijd zo?
Ja, dit gaat wel vaak zo. Bij Tim en mij, wij trainen veel samen natuurlijk. En ik denk dat onze sterke kant ook is dat we altijd plezier hebben in hetgeen wat wij doen. En wat je hier ziet is... de boel een beetje opjutten bij elkaar, denk ik. En dat is gewoon het mooiste wat er is. En op die manier blijf je wel het maximaal uit elkaar halen, denk ik. Maar dat is ook met mij en Michel bijvoorbeeld. Als wij tegen elkaar sprinten, de een wil niet voor de ander onderdoen. En dat hebben we eigenlijk met iedereen uit de ploeg. Dus de sfeer bij de development ploeg is ook heel goed. Waardoor we echt met z'n allen... Echt momenten hebben dat het allemaal zwaar is op training. En het is niet altijd makkelijk als de coaches veel van je vragen. Maar samen doe je daar altijd alles voor en alles aan. En uiteindelijk, bijvoorbeeld op zo'n Nederlands kampioenschap, als Tim die trui aan mag trekken, hebben we met z'n allen hard voor gewerkt. Dus bijvoorbeeld ook Lars Boven en Hidde die daar ook aanvallen. Maar de week erop is weer met iemand anders. En dat plezier staat ook wel heel hoog in het vaandel bij onze ploeg, bij de development sowieso.
Ja, jij bent Nederlands kampioen tijdrijden geworden. Dat is mooi. Dus het was feest bij de familie van Dijken, denk ik, afgelopen jaar. Hoe gaat je schema voor dit seizoen eruit zien? Kan je in de notendop wat kwijt daarover?
Nou ja, wat Marijn zei. Dus in mijn geval een mooie afwisseling van meedoen met de grote jongens. En ook nog op een iets minder niveau, voor mij, of lager niveau moet ik het zeggen. Eventueel voor mijn eigen kansen te kunnen gaan. En dat gaan we natuurlijk, ook wat Michel zei, dat wordt altijd heel persoonlijk over gesproken. Ook hoe je je voelt en of je lekker gaat op training of dat je wat tegenslagen hebt. En aan de hand daarvan gaan we natuurlijk het maximale er weer uithalen voor dit seizoen.
Oké, ik zou heel graag de vraag ook aan jullie willen stellen, maar ik denk dat het een beetje gelijkenissen kent. Nog één andere vraag. Het vertrek van Dylan, heeft dat nog invloed ook op deze jongens en misschien ook een Olaf Kooi?
Lekker. Ja, het heeft in ieder geval invloed dat Tim doorstroomt en dat hij een flesje wijn voor zijn ouders kan kopen. Daar heeft hij nu geld voor. Maar goed, weet je. Tim zou al in 2023 doorstromen. En we kijken nu wel als er renners vertrekken of bijvoorbeeld stoppen, hè, die einde carrière zijn, dan is onze eerste blik ook natuurlijk naar het development team. We hebben ervoor gekozen om Olaf en David met name echt de kansen te geven om door te groeien. Tim past overigens ook heel goed in dat sprintproject, want dat heeft hij ook al heel goed gedaan vorig jaar. Hè. Met name ook Olaf heeft heel veel vertrouwen in Tim. Ja, en dat is gewoon ontzettend mooi. Weet je, uiteindelijk zelf de toekomstige sterren opleiden, dat is iets wat deze ploeg al heel veel jaren doet en waar iedereen heel veel motivatie uit haalt. En we weten niet of dat deze drie mannen zijn, of dat David of Olaf of iemand van die andere jonge jongens dat zijn. Maar als dat zou lukken en in de toekomst dat er iemand door zou stromen vanuit Cycling Class NL via het development team naar het World Tour team, en dan ook nog eens een keer op World Tour niveau heel succesvol kan worden. Ja, dat zou de cirkel wel helemaal rondmaken.
Ik wil jullie bedanken. Marijn Zeeman, Tim van Dijken, Michel Hersman en Mick van Dijken. Dank jullie wel, mannen. En wij gaan vanaf deze plek kijken. We gaan vooruitblikken op het voorjaar. Ja, en aangeschoven. Het is echt allemaal helemaal strak. Maxime Horsels namens Wielerflits, analyticus Ties Benoot, Wout van Aert en Mike Teunissen. Ik begin bij jou, Wout, want ik denk dat de felicitatie op zijn plaats is. Belgische kampioen veldrijden. En je bent hier. Zijn het korte nachtjes of heb je nog wel een beetje rust kunnen pakken tussendoor?
Nee, valt wel mee. Ik heb zondag eigenlijk niet zo goed geslapen, maar gisteravond toegekomen en lekker bijgeslapen.
Heb je zin in het seizoen en het voorjaar? Ja, je zit er eigenlijk al een soort van in, maar hoe sta je daarin?
Ja, heel veel zin. Er zijn nog veel doelen te verwezenlijken. En op dit moment van het jaar begint de wielerkoers toch altijd te stijgen. Dus dat is bij mij niet anders.
Wat is jouw ambitie dit seizoen en hoe ziet je programma eruit?
Mijn ambitie is denk ik om monument te winnen. Ik heb afgelopen jaar een heel mooi jaar gehad met heel veel mooie overwinningen. Maar de allergrootste koers misschien af en toe net ernaast gegrepen. Dus hopelijk kan ik dat dit jaar veranderen. En daardoor gaan we ook zeker in de komende periode mijn programma een beetje anders aanpakken. Dus ik zal het seizoen beginnen in Omloop Nieuwsblad. En dan via Parijs-Nice mij voorbereiden op de andere klassiekers die er dan aankomen.
Maxime, als jij het programma van Wout een beetje hoort, hoe kijk jij naar zijn programma?
Nou, ik vind wel één ding opvallend aan het programma. Want je was ook nog even de vraag van ga je Amstel Gold Race rijden? Die zit natuurlijk dit jaar op de plek van Parijs-Roubaix. Omdat in Frankrijk op die dag de presidentsverkiezingen zijn. En je gaat ze eigenlijk alle drie rijden, dus Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Roubaix. Nu ben je natuurlijk een renner die vinkjes zet achter koersen die hij gewonnen heeft. Ik denk van, heb je overwogen om misschien Amstel Gold Race, die je vorig jaar gewonnen hebt, te skippen om je zo optimaal voor te bereiden voor misschien nog wel de grotere afspraak Roubaix?
Ja, we hebben met name wel over nagedacht wat de beste voorbereiding zou zijn om na de ronde die extra week te overbruggen tot aan Roubaix. Dat is toch een beetje anders dan anders. Maar dan komen we eigenlijk naar onze mening toch tot de conclusie dat eigenlijk geen koers ertussen ook een beetje moeilijk kan zijn. En als er dan zo'n mooie koers als de Amstel tussen ligt, dan zou het ook raar zijn om die te laten liggen. Dus nu probeer ik vanaf Sanremo tot en met Roubaix een piekperiode te hebben eigenlijk.
Ja, er zijn versterkingen gekomen. Jij noemt heel duidelijk dat monument. Heb je het gevoel dat jullie opgewassen zijn tegen de concurrentie meer dan vorig jaar bijvoorbeeld, met ook de versterking erbij voor jou?
Ja, ik denk dat daar geen extra uitleg bij hoeft. Als je ziet hoe onze klassieke kern is uitgebreid, dan denk ik dat we veel sterker ervoor staan dan afgelopen jaren. Grotendeels door de aanwinsten die erbij zijn gekomen, maar ik denk ook dat we met veel meer vertrouwen naar het voorjaar aan toe werken zijn en er veel meer mee bezig zijn vanuit de ploeg uit. Dus ik zie dat helemaal zitten. Ja,
afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook veel pech gehad. Hè? Mike miste een heel voorjaar. Dumoulin zou jou een aantal klassiekers gaan rijden, die was er niet. Dus dat
zal denk ik voor komend jaar wel een heel ander verschil zijn met Mike erbij, Ties erbij, nog een aantal versterkingen.
Zeker. Ik denk het is ook niet zozeer dat we enkel iets verwachten van de jongens die er nieuw bij komen. Ik denk dat Mike al zijn deel van de weg gehad heeft. En dat ook de jongens die afgelopen jaar erbij zaten nu allemaal extra geprikkeld zullen zijn om een plaatje te verwerven in de selectie. En ik denk dat alleen maar het niveau van de ploeg te goede kan komen.
Nog heel kort, Maxime. Het is bekend dat Wout het WK veldrijden laat schieten. Heeft dat jou verrast?
Nou, ik denk dat het de meest gestelde vraag aan jou geweest is deze winter.
Ja. Ja, dacht ik er vanaf was nu.
Maar. Ja, en als je dan alle crossen wint, bijna op 1 na, en dan nog geen antwoord hebt, dan neig ik al wel van dat zal het niet geweest zijn, geen WK. Maar wat ik me wel eigenlijk afvroeg, als het in Europa was geweest of in België, was het dan een ander verhaal geweest?
Ja, misschien wel. Ik denk wel dat het misschien... vooral duidelijk, het liefst van al zou ik gewoon het WK willen rijden, want ik vind cross natuurlijk heel mooi. Maar we zijn natuurlijk over beginnen twijfelen omdat het WK dit jaar in Amerika is en toch meer tijd zou vragen en andere voorbereiding zou vragen. Dus volgend jaar is het, als ik me niet vergis, in Hoogerijden, dichter bij huis. Ja. Dus dan bekijken we het weer of het wel mogelijk is.
Ties, hoe lang hebben jullie samen in een tentje geslapen?
We hebben niet samen in een tentje geslapen.
Wel?
Dat ook het.
We zijn samen boven in Zwitserland op hoogtestage gegaan. Dat klopt. Na een tour op voorbereiding van het najaar van het wereldkampioenschap.
Ja.
Ik denk dat dat een weekje was. Ja, 7-8 of zo.
En dat zorgt ook voor een band, denk ik. Hoe goed kennen jullie elkaar daarvoor en wat heeft die hoogtestage gedaan?
Goh, ik denk dat onze eerste koers samen in dezelfde ploeg was in Imola afgelopen 2020 dan, het wereldkampioenschap. Dat ging direct goed, Wout werd tweede en ik denk dat ik wel een mooie rol had die wedstrijd. Maar persoonlijk kennen we elkaar absoluut nog niet.
Nee.
En dan nu, afgelopen seizoen op de Olympische Spelen, waren we kamergenoten. Dus dan, dat klikte wel goed. En dan Wout vertelde van zijn plan om naar Zwitserland te gaan. En ik plande ook wel iets in die streek dan, die periode. Dus het is wel tof om dat samen te doen dan. Ja.
Ja. Kan je je voorstellen dat jouw last minute komst nogal verrassend was voor heel veel mensen?
Voor mij ook. Het is op het einde van het afgelopen seizoen redelijk snel gegaan. Ik ben toch blij dat ik hier nu zit op dit moment. Ja.
Ja, hoe gaat je seizoen eruit zien?
Ik begin ook in Omloop het Nieuwsblad, openingsweekend in België. Dan Strade Tirreno en dan eigenlijk de klassiekers tot en met Luik Bastenaken-Luik.
Ja. Ja, en het opvallende is misschien dan dat Strade en Tirreno, dat hij die zonder Wout gaat rijden, Maxime.
Ja, en één dat. En twee, vooral ook de ambities ook in bijvoorbeeld Tirreno. Ik denk wel dat je nu op een leeftijd komt. Je combineert al lange tijd beide. Klassiekers, eendaagse en de middellange of de weekse rondes. Ja, wordt het niet ook voor jou tijd om nu een keuze te maken? Je bent 27... om je op een van die twee echt te gaan focussen?
Ja, ik denk niet dat een dag van vandaag, als je naar het huidige wielrennen ziet, dat je echt een keuze hoeft te maken. Ik ben sowieso fysiek een renner die een beetje tussen beiden valt, zal ik zeggen. Ik ben misschien net niet explosief genoeg om bij de top te horen in het eendagswerk. En als het lang bergop gaat, ben ik ook niet de lichtste. Dus, maar ik denk dat ook mijn sterkte kan zijn, dat ik gewoon allround ben en dat ik wel overal... kan ingezet worden en als ik goed ben, kan ik gewoon ook overal finale rijden. En in die zin was de keuze voor deze ploeg voor mij ook wel evident, omdat ik het gevoel heb dat ze hier wel renners op hun beste niveau kunnen krijgen. En dan hoop ik vooral daar stap vooruit te zetten. Maar het zal niet de bedoeling zijn dat ik dit seizoen in Tirreno klassement ga rijden. Dus wat ik in het verleden wel heb kunnen doen. Maar dat we dus wel vol het eerste deel van het seizoen voor de eendagswedstrijden gaan. Ja. Ja,
dus ook voor ritten in Tirreno?
Ja, ritten en dan vooral de kopman bijstaan.
Mike, even naar jou. Jij hebt bijna een heel jaar natuurlijk gemist. Hoe erg sta jij te popelen om weer te starten?
Ja, zeker. Als we nu het voorjaar hebben, dan begint het al snel te kriebelen natuurlijk. Zeker ook omdat het de laatste twee jaar een ander verhaal is geweest. Maar aan de andere kant, ja, zoals vorig jaar, hebben we natuurlijk wel nog een goed najaar gereden. Vanaf de Tour eigenlijk. Dus ja, het is niet dat ik zeg maar helemaal vanuit het niks moet terugkomen. Als het
ligt er gevoelsmatig nog meer druk op dat voorjaar voor jou nu?
Nou, ik denk dat Mathieu het al mooi zei. In principe leggen we natuurlijk onszelf altijd al heel veel druk op. En dat gaat al niet veel veranderen. Het is alleen de honger daarnaar is nog wat groter, omdat het al zo lang duurt. Vanaf het laatste moment dat het nog een beetje goed ging.
En hoe graag wil je naar de Tour dit jaar?
Ja, wel graag. Dat heb ik ook aangegeven, dat ik dat wel graag zou willen. Ik denk ook wel dat ik mijn rol kan spelen. Alleen, het is het luxe van de ploeg natuurlijk dat er ieder jaar een stapje bij komt en het niveau hoger wordt. En de toerselectie is er eigenlijk ook een logisch vervolg op. De tijden dat je van tevoren gemakkelijk de 8 man kon opschrijven, die is wel een beetje geweest. Dus het is afwachten en vooral afdwingen eigenlijk. Ik richt mij vooral op het voorjaar en dan zien we daarna wel hoe en wat.
Ja, leg heel even kort uit hoe dat voorjaar er dan een beetje uit gaat zien. Wat is de route?
Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Wout heeft. Dus hoogtestage, openingsweekend, Parijs-Nice en dan eigenlijk alle klassiekers tot en met Roubaix.
Ja, we moeten gezien de tijd dit blokje gaan afronden. Ik wil jullie bedanken, Maxime, Ties, Wout en Mike. En heel veel succes ook het komende wielerseizoen. Blijf nog heel even zitten, want we gaan eerst even kijken naar... We gaan praten over de Giro. En opvallende naam daar is Tom Dumoulin, die Giro gaat rijden. Dat werd eerder al bekend via Wielerflits. Ja, en Tom Dumoulin is hier niet in Alicante, eigenlijk net als vorig jaar. Hij ging toen weg, dat is een bekend verhaal. Tom, je hangt wel aan de lijn. En heel veel mensen willen natuurlijk wel weten, waarom ben je er niet?
Ik had vorige week een positief contact met iemand met corona. En daarbij mijn booster gehad, waar ik de laatste dagen best wel wat klachten van had. Dus ik kan om twee redenen niet afreizen. En dat is omdat ik en milde klachten heb, waarschijnlijk door de booster, en omdat ik dus een positief contact had.
Ja, hoe is het verder nu met je?
Goed. Ja, eigenlijk verder goed. Ja, de afgelopen dagen dus een beetje grieperig, een beetje ziek. Maar op zich prima. En vandaag gelukkig alweer een stukje beter. En verder hartstikke goed eigenlijk. Goed trainingskamp gehad in december. En ik voel me wel klaar voor het komende jaar.
Ja, en hoe gaat dat komende jaar eruit zien? We zijn heel benieuwd naar jouw schema.
Ja, zoals al uitgelekt gaat de Giro mijn hoofddoel zijn van het seizoen. En heel bijzonder natuurlijk. Daar heb ik heel veel goede herinneringen aan. En daar kijk ik enorm naar uit. En dan begin ik in UAE in half februari, dan naar Strade Bianche samen met Tish. En dan Catalonië, Amsterdam Gold Race, hoogtestage en Giro.
En na de Giro, dat is nog open?
We hebben wel een eerste blauwdrukje klaar, maar dat moeten we natuurlijk het tweede deel van het jaar maar bekijken. Maar in principe het WK vind ik een hele interessante wedstrijd natuurlijk. Een hele leuke wedstrijd. Italiaanse wedstrijden met Lombardije zijn altijd heel mooi. Dus in principe, normaal gezien, zal dat ongeveer het programma gaan zijn.
Maar klopt het dat je hebt gezegd, ik wil echt één grote ronde rijden en dat is het wel in een seizoen?
Normaal gezien wel, ja. Ja.
Ja. Ik ga even, Raymond Kerkhoffs is hier ook aangeschoven, analyticus van Wielerflits. Als je dit programma hoort, hoe kijk jij naar zijn schema?
Nou, ik vind de keuze voor de Giro vind ik echt heel logisch. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, heeft Tom toch wel een moeilijk jaar gehad. Niet echt een wielerseizoen gehad. Slechts 2 kleine rittenkoersen gereden, de Ronde van Zwitserland en de Benelux Tour. Daarin zag je wel 2 keer dat hij gedurende zo'n ronde verbeterde. Dus dat aspect van klassementsrenner, dat zit nog altijd bij hem erin. Maar we hebben eigenlijk alleen vorig jaar een goede tijdrijder Tom Dumoulin gezien. En ik denk dat hij zichzelf eerst weer moet terug gaan vinden als wegrenner. En daarom vind ik het logischer dat hij de Giro neemt dan de Tour de France, waarin hij toch met een strak regime gaat komen. Richt met Primoz, met Jonas en met Steven Kruiswijk om die Tour te winnen. Nou, en verder weten we ook van Tom dat hij een hele voorkeur heeft voor die Giro. Gewonnen in 2017, tweede in 2018. Ja, en hij heeft een voorkeur voor... Italië boven Frankrijk het land. Ja, en Tom kiest veel dingen ook op zijn gevoel. Ja, en ik denk dat gevoel blijven volgen tot dat heel belangrijk voor hem is.
Klopt deze analyse een beetje van hoe jij je keuze hebt gemaakt? Of was het toch wel een moeilijke keuze? Of die Tour of die Giro?
Ja, nee, klopt in grote lijnen wat Ramon zegt. En de keuze was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik bedoel, we hebben gewoon een supergoeie tourploeg al staan. Met inderdaad Primoz, Jonas en Steven eigenlijk als drie vooruitgeschoven mannen. Dikke Giro.
Ja, er gaat volgens mij iets mis met de verbinding. Kijk even of we dat kunnen herstellen. Ben je er nog, Tom? Ja?
Ja, ik ben er weer.
Ja. Je hebt in je schema net ook genoemd, je gaat de Amstel Gold rijden. Kan je je ook voorstellen dat heel veel Nederlanders daar heel blij mee gaan zijn? En dat is wel weer even geleden volgens mij voor jou.
Ja, daar ben ik zelf ook heel erg blij mee. Dus fijn dat er andere mensen ook heel blij mee zijn. Maar eigenlijk door de verplaatsing van Amstel Gold Race een week eerder in verband met de Franse verkiezingen, kwam het net uit eigenlijk. Dus ik ga de Amstel rijden en dan direct op hoogtestage. En dan heb ik net genoeg tijd om na de Amstel zeg maar een kleine 3 weken op hoogtestage te gaan voor de Giro. Dus ik was al een beetje bang, want ik wist al een tijdje dat de Giro mijn hoofddoel ging zijn. En als de Amstel weer in dezelfde week was gevallen als de afgelopen jaren, dan had het weer niet gekund. Maar op deze manier gelukkig wel.
Ja, Tom. Als ik een snelle rekensom maak, dan heb je 15 koersdagen richting de Giro d'Italia. Is dat niet een beetje weinig voor zo'n grote ronde?
Nee, dat denk ik niet. Ik ben iemand die heel goed reageert op hoogtestage. En eigenlijk op hoogtestage eigenlijk veel beter reageert dan op veel koersen. Maar goed, ik heb ook wel een beetje de combinatie nodig. Dus ik heb wel een aantal koersen nodig. En die zitten dus ook in het programma. Dus niet te veel, maar zeker ook niet te weinig.
Ja. Het enige nadeel lijkt me om starten in de Giro. Je hebt een verleden in de Giro met die eindzegen in 2017. Als je daar start, er zijn altijd hoge verwachtingen. Wat zijn je eigen verwachtingen eigenlijk?
Ja, maar die gaan altijd hoog zijn waar ik ook ga starten. Dus ja, ik ben in de mooie omstandigheid dat ik een aantal mooie koersen heb mogen winnen in het verleden. En van die druk ga ik niet meer afkomen hoor. Dus wat dat betreft maak ik me daar geen zorgen om.
Scheelt het in die zin ook dat Tobias Vos als kopman meegaat?
Dat vind ik wel heel leuk, ja. Ja, ik kan het goed vinden met Tobias. En hij is echt een groot talent. En ik denk dat we veel van elkaar kunnen opsteken. En hij kan ook nog heel veel van mij leren als klassementsrenner. En ik kijk er wel naar uit om gewoon samen die finales in te gaan. En ik denk dat
wij
dat
kijken
wel
er ook naar uit
heel goed gaat klikken.
Wij kijken er ook naar uit om jou weer te zien, Tom. Dank je wel dat je hier wilde zijn, digitaal. En wij gaan snel kijken naar de Tour de France van vorig jaar, want we gaan praten over die Tour. Ja, we gaan praten over de Tour en dat gaan we doen in het Engels. Aangeschoven zijn Grisha Nierman, Primoz Roglic en Sepp Kuss. Grisha, welkom. Who are sure to ride this Tour de France this year?
Yeah, I think for the moment we have 6 names on the list. And that's these 2 guys. Plus Jonas, Wout, Stevie and Rowan. So that are the 6 names we have on the list for now. And the last 2 we will announce in May, or at least after the Classics season. So when we start the real preparation for the Tour, specific preparation.
Yes, Primoz, welcome also. How will your season look like and what are the goals for you?
Hi. I think for Grisha is nothing really sure for the Tour. Hope we can all start, and for me is also beautiful if I can start and especially finish. That let it be the goal. I start. I saw with the Paris-Nice because they already announced it, and then later on some. Milan Sanremo also, and of course Basque, and some classics.
and focusing on the Tour de France with all the competition. We know it's very heavy over there. With the lessons of other seasons, how can you win this Tour de France this year?
We will see. Yes, after the finish, which place we took. But yeah, I said, yeah, it would be already nice if I can finish. And I think more important question is, how to be the best, or how that we all can be in the best shape, function the best together. And yeah, I think this should be the main question. And yeah, when we can achieve this, also the result probably will follow.
How do you see this challenge, Raymond?
The big question this year for the Tour de France is how to beat Tadej Pogačar, because the last 2 years he was absolutely the strongest. I think the answer has to be that the team has to beat Tadej Pogačar. And it's not only Primoz. I think last year we saw a fantastic Jonas Vingegaard in the Tour. If you beat two times third in the time trials, and you be the only rider who can make to bring Tadej in problems on the Mont Ventoux, then you're also a potential Tour de France winner. But with Primoz, three times winner of the Vuelta, they have to make a plan together. And I think a little advantage for Jonas can be that I don't believe that Tadej going to give a little bit space to Primoz, because then the Slovenian rivalry will come on, and Jonas can maybe profit from that. So I think inside the car there have to be made very, very good decisions, and then this team can absolutely win the Tour de France.
Do you think, Primoz, in a tactical way, you guys have better chances this year? Because also you have a good Vingegaard next to you.
Hopefully, yes, will be the same, like he said, and I think we all sign immediately as by if we win like that, and we can win the Tour de France at the end. Yeah, he's a lot of ways for sure how on which direction the race can go. But yeah, I said from my part, yeah, being at the training camp and now starting really the preparation is the main point. How to make myself ready, and yeah, with all around, I think we can also then prepare the best tactic for us.
Yes, Grisha, what is in your opinion the best balance between using Vingegaard and Primoz?
Yeah, I think at least it's for sure an advantage. We have three guys on the start line that finished on the podium in the Tour the last 3 years. I think overall we have a very strong team, and we will have to make very good tactical decisions, not only in the team car, but we are going to make them already before. And of course, we are thinking about how to do that. Of course, Poggi won now two times the Tour de France. He's the big favorite. We will go there and try to beat them, try to do the best. The best ourselves as a team, and we will think about all the possible scenarios and how we want to approach them.
Seb, was it for you very logical that you were going to do the Tour de France again?
Yeah, I think for me it's always nice to be part of the team, and since the first tour that I did with Primoz and also the rest of the team that we had there, it's exciting to be part of that that project, and it's another year where we go for it again. So I'm really happy to be on the team.
What are your personal ambitions this year?
Oh, I think just to help out as best as I can. It's looks like it'll be a hard race, and like we've spoke about, you have to make the most of the opportunities that are there and the kind of team that we have. So I think it'll be exciting, because no year is like any other year. It's always a different situation in the race.
Raymond, how do you see his development right now?
I think in the last 2 years Seb showed that he is one of the best climbers in the peloton, but we didn't see him for 3 weeks on the same level in a big tour, and that's something he got to work on. But in potential, I also believe that he can do a good GC, but the question is how can he develop with riders like Primoz, Jonas all around and find his own chance to find out if he is a GC rider? That's a question I hope he can find this year, maybe in a Vuelta later this season. But that is the biggest progression he can make.
Okay, thank you guys. We're finished for this part. Seb, thank you very much. Primoz, thank you. Grisha, thank you. Raymond, jij blijft nog even zitten. En wij gaan straks verder praten in een ander deel over die Tour de France. Een onderdeel van die Tour de France namens Team Jumbo-Visma is sowieso ook Rohan Dennis. En met hem een nadere introductie.
First, we have to talk about why you're not at the team presentation.
I have to go back to Australia. I think at the moment the measures are that I have 14 days in quarantine, and to make Christmas it's sort of mandatory for my family not to kill me that I come back this year, because I didn't go back last year.
So first your real family, and after that your new family, the Jumbo-Visma family. Why you're here?
There's a lot of things that the team's doing really well. And I've noticed when I was with Ineos that they were copying Jumbo with a lot of stuff. And I thought, well, why would I want to be in a team that's copying the team on the other side of the fence? Why not go join that team and be on the front foot, not the back foot? So basically I wanted to move here because it's technically it is a better team. It's looks like a great structure. Also coming back to semi where I started, back when I was with Rabo in 2011. Slightly different, that was the Conti team,
slightly,
but
yeah.
A lot different. But I think it's a nice move and I'm really excited about it. In the sport, there's usually one or two teams that are really pushing to find those extra 1 or 0.5%. And at the moment, that team that's leading is Jumbo.
Marijn Zeeman called you a dream asset.
I try not to listen too much. Obviously, there's a bit of pressure when you get that label. It's not pressure I don't like, but it makes me realize my importance in the team, and it's not just come here and have fun. You're here to do a job, you're here to keep performing, and that's what I like to do. So it's one of those things where I've worked my whole professional career and even before to get to this point, and it's always been a goal to be one of the best riders in the world. A big goal for me and the team is to actually do the Tour de France. A huge race, it is a circus, and I really want to be a part of a team that's potentially going to win. Try help the team beat old mate Tade. I like him, but he is the enemy.
Ja, we gaan uitgebreid verder praten over die Tour de France. Nu weer gewoon in het Nederlands aangeschoven zijn Marijn Zeeman, Steven Kruiswijk en Wout van Aert. Marijn, Rohan Dennis net gezien met een mooie introductie. Waarbij er ook nog een beetje gelachen werd hier. Hij had het onder andere over druk, hij had het over Pogacar. Hoe belangrijk is het dat Dennis bij de ploeg zit?
Ja. Ik blijf bij de uitspraak dat ik heel blij ben dat hij bij het team komt. Ja, het is een geweldige tijdrijder. Dus dat is in de Tour de France mooi en belangrijk. Maar goed, dat is een heel seizoen lang natuurlijk. Is het een wapen en een kans om een overwinning te halen. En voor een Tour de France is hij iemand die op het vlak uitstekend is en heel sterk. Maar bergop ook ontzettend goed. We hebben denk ik de Giro van 2020 nog vers in het geheugen. Hoe hij daar Gegen Hart naar de overwinning heeft gereden in feite. Het is een van de beste renners ter wereld. En ik ben heel blij dat hij voor onze ploeg heeft gekozen.
Ja, Raymond, de keuze van Rowan Dennis voor Team Jumbo-Visma, is dat ook een logische keuze?
Ja, ik denk dat de ploeg iets moest doen op het moment dat Tony Martin vertrok. Ik denk dat je zelfs met Rowan Dennis misschien wel een verbeterde versie hebt, omdat Rowan bergop een stuk beter nog rijdt. Alleen, je moet met Rowan ook nog altijd een beetje afwachten hoe het kwartje valt. We hebben gezien dat hij bij een andere ploeg echt helemaal in de problemen kwam en helemaal niet meer vooruit kwam. Wat dat betreft is het toch nog een fragiele persoonlijkheid. Dus dat vergt toch ook wat werk van de ploeg.
Ja.
Steven, we hebben het over de Tour de France. We zijn heel benieuwd. Wat gaat jouw rol worden bij die Tour de France?
Daar kan ik niks over zeggen.
Nou, Wout.
Nee, ja, het is duidelijk. Kijk, als ploeg gaan we proberen het maximale te doen in deze Tour. En dat is proberen die gele trui te winnen. En ik denk dat we voor dit jaar een hele sterke ploeg kunnen opstellen. En wat eerder al is gezegd, Pogacar, dat is onze grootste concurrent, denk ik. Zonder anderen uit te sluiten. Maar ja, we moeten daar een weg zien te vinden hoe we dat gaan aanpakken. En daar zijn we denk ik wel mee bezig. En dat zullen we niet te vroeg prijsgeven. Maar ik denk dat ik mijn rol er ook wel in ga vinden.
Ja. Je blijft een beetje in het midden. Maar ja, we kennen jou natuurlijk vooral ook als kopman daar natuurlijk. Is dat het specifiek nu niet?
Nou goed, ik kijk met Primoz denk in de ploeg die al zoveel overwinning heeft gehaald. En Jonas die ontzettend een grote sprong heeft gemaakt. Ik weet dat die jongens gewoon wat grotere kansen hebben natuurlijk om echt de Tour te winnen. Alleen, wat we ook hebben gezien, het geeft geen zekerheid om de Tour te winnen met die jongens. Dus we zullen als team moeten opereren, denk ik. En ik denk dat ik daar zeker van waarde kan zijn, omdat ik denk nog lang mee kan. Ik heb gelukkig mijn niveau vorig in de Vuelta weer langzaamaan gevonden. En daar ben ik zelf heel blij om. En dat hoop ik dit jaar door te trekken naar speciaal de Tour de France natuurlijk.
Ja, dit is dan de Tour. Hoe ziet de rest van het schema voor jou eruit?
Een beetje hetzelfde als andere jaren in het voorjaar met de Parijs-Nice, Catalonië, Romandie. En dan de aanloop naar de Tour met de Dauphiné. Dat is eigenlijk voor mij een traditioneel programma, ja.
Ja. Snap jij de keuzes die Steven heeft gemaakt, samen met de ploeg?
Ja, nou, ik denk dat we eerst niet moeten vergeten dat het pas 2,5 jaar geleden is dat Steven derde werd in de Giro, of in de Tour de France. Het lijkt een eeuwigheid geleden, omdat er zoveel tegenvallers tussen zijn gebeurd. Persoonlijk had ik eigenlijk verwacht dat Steven dit jaar de Giro zou rijden. Parcours in de Giro wat echt op zijn lijf is geschreven. Een hele zware slotweek, 7 bergritten. We weten dat Steven mei altijd toch in topvorm is en ook een hele grote voorkeur eigenlijk stiekem voor die Giro heeft. En hij heeft er nog iets recht te zetten, daar blijf ik ook nog altijd bij. En hij had daar het kopmanschap kunnen mede opeisen. Dus ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd dat je voor de Tour hebt gekozen.
Steven, dat vraagt wel een toelichting natuurlijk.
Ja, nou goed, is denk ik het samenspraak met de ploeg ook. Kijk, ik kan niet ontkennen dat ik zelf ook een keer graag weer terugkeer naar de Giro. Alleen, ja, ik wil ook graag de gele trui winnen met de ploeg. En dat is een persoonlijke ambitie om dat met de ploeg te doen. En we zijn er 2 jaar heel dichtbij geweest. En ja, ik geloof nog steeds in dat we dit kunnen doen en kunnen waarmaken. En ik ben blij dat de ploeg mij daarin meeneemt weer als onderdeel om dat proberen te bereiken. En daar geloof ik zelf in. Dus ja, ik ben heel blij dat ik gewoon weer naar de Tour kan. Uiteindelijk is de Tour toch de wedstrijd die je ook niet wilt missen in juli. En dat is ook de grootste reden dat je dan eigenlijk moet kiezen tussen Giro en Tour.
Wout, jij gaat, als het goed is, ook naar die Tour de France. Wat wordt jouw rol daar?
Ja, Steven was een beetje vaag over me. Ik dacht dat hij mee ging om de sprints aan te trekken voor me.
Dat wordt, laten we zeggen, de wens voor de groene trui. Daar word je veel aan gekoppeld natuurlijk. Hoe erg leeft die wens bij jou?
Ja, die leeft wel natuurlijk, maar daarlangs leeft ook dezelfde ambitie als Steven net zei. Ik hoop ook deel laten maken van het team als we zover zijn om de Tour te winnen. Daar wil ik gewoon bij zijn. Ik heb afgelopen jaren telkens deel mogen zijn van dat project. En het is opnieuw weer een mooie uitdaging die ons te wachten staat dit jaar om nog beter te doen. En ik denk dat ik anderzijds het laatste jaar ook bewezen heb dat ik een teamplayer kan zijn en toch persoonlijk succes kan behalen in de Tour. Dus dat wordt ook in 2022 weer iets dat we proberen te combineren.
Ja, er zitten hier heel veel journalisten in de zaal die ook nog heel graag met jullie willen kletsen. Dus omwille van die tijd wil ik ook hier gaan afronden. Dan kunnen zij ook nog uitgebreid jullie vragen stellen. Raymond, ik wil jou bedanken voor je analyse. Marijn, bedankt voor jouw analyse. Steven en Wout, veel succes komend wielerseizoen. Voor nu wil ik je bedanken.